En Pinkster of niet, wij gaan naar Jacobus hoofdstuk 2. Naar die pericoop waar boven staat nutteloosheid van het geloof zonder de werken. Als het echt nutteloos is, dacht het niet. Want nuttig voor wat dan heet, of wat wij dan maar noemen, de zaligheid van de geest is het in elk geval. Maar voor de zaligheid van de ziel is het verder van geen nut. Want voor dat doel worden inderdaad werken verwacht. Dat is het wat de apostel uiteenzet. En dat is zijn onderwerp, daar hebben we genoeg over gesproken nu. Dus zodat dat duidelijk zou moeten zijn. De vraag was uit vers 14, kan dat geloof zonder de werken hem zalig maken? En inderdaad, de retorische vraag van Jacobus wordt beantwoord met nee. En het is niet in strijd met wat elders geleerd wordt in de Bijbel, waar staat dat de mens zalig wordt, of dan wel gerechtvaardigd wordt, uit geloof alleen, zonder de werkende wet. Letterlijk staat het zo in Romeinen hoofdstuk 3. Het is daarmee niet in strijd, omdat het gewoon over iets anders gaat. Of althans een ander niveau, als je dat zo kunt zeggen, van de zaligheid als zodanig. Waar de apostel het heeft, waar hij het over heeft, is het praktische leven van de gelovigen. Dat is de ziel, de wandel, hoe het maar precies heten mag. En of u het leuk vindt of niet, dat wordt ook niet gevraagd. Maar het is nou eenmaal zo dat waarbij met Christus gestorven en begraven en opgestaan zijn, was het toch heus de bedoeling dat dat opstandingsleven ook daadwerkelijk geleefd zal worden. En dat het ook ergens nuttig voor zou zijn. Dat laatste, dat vindt u misschien niet nodig dat het ergens nuttig voor is. Maar het sluit in ieder geval aan bij die woorden eveneens uit Romeinen 3. Waar staat over de mensen, tezamen zijn zij onnut geworden. Zijn ze afgeweken en wat het maar was. En daarop wordt gezegd dat de mens gerechtvaardigd wordt uit het geloof. Maar de bedoeling daarvan is uiteraard dat hij nou niet meer onnuttig is, maar nuttig is geworden. En als u het nog moeilijker wil hebben, dan moet u de brief van, of brief aan Filimon lezen. Eertijds onnuttig, maar nu tot groot nut geworden. De weggelopen slaaf, enzovoort. Kortom, het gaat over de inhoud van het christelijke leven. Vandaar dat dit beschouwd wordt als een zeer praktische brief. En vandaar ook dat sommigen deze brief liever niet in de Bijbel gehad hadden willen hebben. Is dat goed Nederlands? Gehad zouden hebben willen hebben. Dat weet ik veel. Zoiets. Men had hem liever niet gehad. Zo zonder meer. Maar het neemt niet weg dat wat de apostel ook in deze brief naar voren brengt, je vindt het wis en waarachtig allemaal terug in de brieven van Paulus. Ik weet dat men er werk van gemaakt heeft om de tegenstelling te benadrukken tussen de brieven van Paulus enerzijds, althans sommige daarvan, enerzijds en brieven van de apostelen. Anderzijds, ik moet u zeggen dat ik totaal dat niet heb kunnen vinden. Wel verschil, natuurlijk. Maar als ik vandaag moet spreken over een onderwerp en ik moet het morgen weer, dan, ja, dan is het toch weer anders. Zo zonder meer. Niet inhoudelijk, maar het ziet er anders uit. De opbouw is anders, de woordkeuze is anders, enzovoorts. Benadering is anders. Het hangt van het weer af, van de omstandigheden en van de mensen die ik voor me zie. En van het zaaltje. En de sfeer die daar hangt en wat het maar was. En hoe het er ruikt en zo. Dat speelt allemaal een rol, mijn zuster. Sorry. Ja, want ja, het zijn geen uitgeschreven lezingen of zoiets. Dus het wordt toch anders. En dat kun je wel willen benadrukken. Maar dat is niet zo zinnig. En als je het toch doet, zou je toch ook aan de andere kant moeten zoeken naar de overeenkomst. En beide heb ik wel ooit gedaan met die brieven van Paulus en de andere apostelen. Maar ik vermag het verschil niet te zien. Bovendien, het is een nuttige exercitie Want we hadden het toch over nuttig. Het is een nuttige onderneming, om zo te zeggen. Want je leert daardoor veel beter begrijpen wat de apostelen eigenlijk voor gedachten hebben en wat ze ons willen vertellen. En net als de apostel Paulus zegt ook Jacobus dat het de bedoeling is dat geloof niet maar een dood geloof is, waaraan we ons verder onttrekken, maar dat wij zouden wandelen, leven uit geloof heet dat, leven uit geloof in de praktijk. Een leven waarbij geloof de bron is waaruit geput wordt, dan wel de basis is waarop gebouwd wordt. En daar zouden wij loon voor ontvangen, was de bedoeling. Dat wil zeggen, dat loont zich. Is het nog mei? Dat mocht eigenlijk niet in Duitsland, maar goed. Heeft dat zin? Ja, dat heeft zin. Dat heeft nut, dat bouwt wat op naar de toekomst toe. Of hoe dat maar heten mag. En we hebben ook nog de term, dat heeft eeuwigheidswaarde. En daar heeft de apostel het over, uiteraard. En dat praktische leven, dat is er een van. Wij zijn evangelisch, dus wij denken dan altijd dat het betekent in het praktische leven dat we meteen moeten gaan evangeliseren en zo. En het woord prediken onder het motto gered om te redden, broeder. Ik zeg het maar even, hè. Ik had eigenlijk dat petje mee moeten, maar ik denk daar nooit aan. Dat petje van. Ik heb zo'n petje, hè, waar het op Leger des Heils staat erop, ja. Ik moet het toch nog eens in mijn handschoenenkastje leggen, denk ik. Maar vooruit maar weer. Gered om te redden. Ja, dat is waar. Maar in de praktijk is het zoals ik toch vrij regelmatig hoor. Van zusters hoor ik het wat minder, maar van broeders hoor ik het iets vaker. Die dan zeggen, ja, ik weet dat allemaal wel, ik ken dat allemaal wel. Maar vraag me niet om erover te spreken, want dat kan ik niet. Ja, en dan, ja. En dat hoeft ook niet voor iedereen. Van de diakenen, de diakenen staat in 1 Timotheus 3... dat zij, er staat niet dat ze erover moeten spreken en dat ze bekwaam moeten zijn om anderen te leren. Maar er staat wel dat ze de verborgenheid des geloofs moeten bewaren in een rein geweten. Dat wil zeggen, ze moeten wel weten waar het over gaat. Wel de waarheid kennen, maar erover spreken, ja, dat is een ander ding. Is niet iedereen gegeven, als ik het zo goed genoeg zeg. Denk het wel. Maar in het algemeen, wij als gelovigen hebben een plaats gekregen. U weet wel, wij zijn door de geest gedoopt. We hebben de geestesdoop ontvangen. En wat men er ook van gemaakt heeft, het betekent dat wij door één geest in één lichaam gedoopt zijn. En daardoor leden geworden zijn van het lichaam van Christus. Dat is de enige Bijbelse verklaring voor de hele idee van de doop met, in, door of vanwege de Heilige Geest. We zijn leden geworden van dat ene lichaam en wij zouden daarin op een of andere wijze een functie vervullen. Dat is dus per definitie een sociale. Dat wil zeggen, een functie binnen het geheel van dat lichaam van Christus uiteraard. En dus gericht op elkaar. U weet, dat staat allemaal in 1 Korinthe, met name hoofdstuk 12. Het idee is dat een voet een hand nodig heeft en een hand een voet. Waarom dat is, dat wil ik u wel eens uitleggen, maar dan wordt het hilarisch. Dus dat, laat ik dat dan maar niet doen. Maar die handen moeten soms wat doen, maar de voeten moeten die handen wel eerst ergens brengen. Laat ik het zo zeggen dan, hè? Om het maar wat simpel te houden. Dus doen we. En andersom is het trouwens ook wel eens zo. Laat maar. Maar het gaat dus om sociale dingen. Dat is ook wat wij in het eerste deel van dit hoofdstuk gezien hebben. Waar gesproken wordt over het collectief van de gemeente. En waarom ik collectief zeg, is niet om nou weer eens een interessant woord te gebruiken. Maar gewoon omdat ik anders moet zeggen, de vergadering van de gelovigen. Maar er zijn mensen die er heel wat anders onder verstaan dan Jacobus hier. Want het de samenkomst dan. Maar ook dat bedoel ik eigenlijk niet, hè. En als je zegt, maar daar heeft Jacobus het toch over, zeg ik, nou ja, als je dat denkt, heb je het toch niet helemaal goed begrepen. Want het gaat maar niet om... Men komt bij elkaar in de vergadering. Het Griekse synagoge inderdaad, ja. Uit vers 2. Maar het gaat over de hele gemeenschap als zodanig. Niet maar anderhalf uur of twee maal anderhalf uur op de eerste dag der week. Maar gewoon in heel het bestaan en het functioneren van de gemeente. Op maandag en dinsdag en woensdag en donderdag. Of hoe het lied dan maar luidt. Hè? Want er is nog een lied. Staat het in de bundel eigenlijk? Weet ik niet meer. Ik vind zondags in Christus mijn vrede. Ik ga maandags met hem aan mijn werk. Die bij mij ook nog niet klopt, want ik ga zondags ook al met hem aan het werk. Maar maandags met hem aan mijn werk, zegt dinsdags ga gij hier maar mede. Ben ik woensdags soms zwak, hij is... Ik heb het weer. Hij staat in de bundel, maar kan er nooit opkomen, want dit is het tweede couplet. Wil je me niet... Maar volgens mij staat hij erin. Ja. Nou weet ik hem. Ik wil u het geheim gaan vertellen. Dat is de eerste regel van het eerste couplet. Maar of hij erin staat, weet ik niet. Ik heb er wel meer vergeten, helaas. Dus we moeten toch nog een keer een nieuwe versie van die bundel doen. Ja. Maar dan moet ik eerst de huidige helemaal uitverkocht hebben. Dat duurt nog wel even. Ja. Maar die maar terzijde. Maar het gaat om het leven van alle dag van de gelovigen. En de bijeenkomst is daar een soort afspiegeling van. En die wordt hier ook als voorbeeld gebruikt. Maar het gaat om het leven van alle dag. En dus is er een broeder of zuster die gebrek zou hebben... dan zou je er wat aan moeten doen. Want wij vormen nou eenmaal een gemeenschap. Zo je wilt, één familie. Of iets breder nog, één volk. En geloof... zou zich dus inderdaad uitdrukken in de werken. En dat is wat vers 20 zegt. Hè? Wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Geloof zonder werken is een geloof wat niet communiceert. Want iets dat dood is, volgens het Nederlands... Ik bedoel, het oorsprong, min of meer oorspronkelijk Nederlands... voor zover dat bestaat dan... dood zijn wil zeggen niet communiceren. Dat is alles, dat is de enige echte betekenis daarvan. En als er staat dat geloof zonder de werken dood is... wil zeggen dat geloof inactief is... dat het zich nergens manifesteert, dat het nergens naar buiten komt... Dat het kan best wezen dat het er is, maar als het achter slot en grendel is, dan heeft het geen enkele betekenis. Dan wordt het alleen maar academisch. Ja. Hè? Dan, oké, heb je dat? Ja, oké. Ja, ik heb geloof, ja. Ik heb het laatst nog gezien. Waar was het ook alweer? Maar dat is tamelijk onzinnig natuurlijk. Hè? Wilt gij weten, o edelmens, dat geloof zonder werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd... als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ik vind hem wel aardig, omdat wij inderdaad, voordat er iemand opspringt... omdat we inderdaad in vers 23 lezen... en de schrift is vervuld geworden die zegt... Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend... En die tekst, die afkomstig is uit Genesis 15... die wordt inderdaad geciteerd door Paulus in Romeinen 4 en in Galaten hoofdstuk 3. Als hij betoogt dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen. Dat gaat Jacobus ook nog doen dus. Maar dat is vers 23. In vers 21 zegt hij... dat het wel degelijk over werken gaat. Want Abraham, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd? Dat is een retorische vraag met het antwoord. Ja, dat is zo. Is hij niet uit de werken gerechtvaardigd... als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Dat wil zeggen, simpelweg... dat geloof van Abraham tot uitdrukking kwam in zijn werken... En dat het wel degelijk de basis was voor de zaligheid. Dat wil zeggen voor de zegeningen die Abraham ontving. En ik blader dus even terug naar Genesis 22. U kent dat verschijnsel waarschijnlijk, die gebeurtenis bedoel ik. Dat Abraham gevraagd werd om zijn zoon Isaac te offeren. Impliciet doden. Maar te offeren aan de Heer. En er staat niet voor niks Isaac zijn zoon. Want u weet hopelijk langzamerhand dat het woord zoon nauwelijks betrekking heeft op de voortplanting. Daar zijn trouwens andere woorden voor. Voor biologische afstamming. Maar dat het in hoge mate en eigenlijk in de eerste plaats de betekenis heeft van opvolger en dus erfgenaam. En u weet hoe het was met Isaac. Al voordat hij geboren werd, werd aangekondigd: nee, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Toen moest hij zelfs nog geboren worden. En dat wil zeggen dat Gods belofte aan Abraham vervuld zouden worden. In ieder geval via Isaac, die de erfgenaam van die belofte zou zijn. En toen Isaac er eenmaal was, zo en ruim en breed, toen vroeg de Heer aan Abraham om hem zijn zoon te offeren. Paulus in Romeinen 4 zegt daarvan dat Abraham dat gedaan heeft in zijn hart overleggende dat God bij machte was hem weder uit de dood op te wekken. God had hem immers beloofd dat via Isaac die beloften vervuld zouden worden. Hoezo zou hij hem dan nu moeten afstaan en doden? En Abraham die vond de volgende oplossing: God is bij machte om hem weer uit de dood op te wekken en hem dus terug te geven, opdat God alsnog zijn beloften aan hem zou vervullen. Hebben we die? Een hele mooie is dat, hè? Want hij is in ieder geval, de hele gedachtegang is in ieder geval van toepassing op de Heer Jezus zelf. Toch? Ja. Ja, en nou dacht u, dat slaat op zijn dood. En daarna God wekt hem uit de dood op. En dan zeg ik, ja, maar dat is niet wat ik in gedachten heb bij met John Wakken. Anders dan ga ik niet verder. Bij het woord offeren denk ik niet aan de dood en opstanding van de Heer Jezus. Want ik roep al jaren met tamelijk wat nadruk dat men het kruis niet zou verwarren met één altaar. Ik kom even weer terug. Dat men een slagbank niet zou verwarren met een altaar. Dus als ik denk aan een offer, in de zin van dat de Heer Jezus is geofferd geworden, dan denk ik niet aan zijn dood, maar dan denk ik aan zijn opstanding en hemelvaart. Ik weet dat die wat moeilijk is, maar ja, het is een bijzondere dag vandaag. Dus, doe dat maar weer. Hij was in... Hij was immers degene, ik heb het nog nagevraagd, op de weg naar Emmaus. Hij was immers degene waarvan wij dachten dat hij de beloofde verlosser was en dat hij Israël zou verlossen enzovoorts. Maar niettemin, men moest hem afstaan, want God nam hem tot zich in de hemel zelf namen. Niet in de dood, maar in de hemel zelf zette hem aan zijn rechterhand. En dat was het dan. En daarbij heeft hij de wereld gelaten voor wat die wereld dan maar was. Ja. Maar God is bij macht om hem alsnog terug te sturen. Om alsnog de profetieën te vervullen. Alsnog te doen al wat de profeten gesproken hebben. Dan wel om alsnog te herstellen al wat de profeten hebben aangekondigd. Dat was Handelingen 3, waar het zo staat. Hebben we die nog? Maar ja, het heeft een heleboel verschillende toepassingen. Want feitelijk, Abraham offerde Isaac is een beeld van hoe feitelijk niet alleen de Heer Jezus Christus, maar heel zijn lichaam geofferd werd. Want onder Isaac te verstaan de gemeente. Die daarmee een hemelse positie ontving. Is de gemeente daarmee voor de aarde afgeschreven? Voorlopig even wel, maar het wordt nog weer anders. Ik kan het niet in een paar woorden vertellen. Er zit veel te veel aan vast. Maar te denken dat het offer van Isaac of zo, dat slechts, laat staan uitsluitend, van toepassing zou zijn op de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat is wel erg plat genomen, om zo te zeggen. Het is een tamelijk unieke situatie. Eén die trouwens helemaal niet kon. Want u hebt het waarschijnlijk wel eens gelezen. Isaac lag al op het altaar en toen moest hij nog gedood worden. Dat is helemaal dwaas. Sorry. Nou, raar dan. Want dat betekent zeldzaam. Hè? Sterker nog, het was uniek. Want ook offerdieren worden niet geslacht op het altaar. Die worden gedood daarvoor. Het gaat dus echt om iets heel anders, eigenlijk. Hè? Het gaat om het idee dat wat voor God bestemd is, daarmee dood is voor de wereld. Blijft dat zo? Nee, toch niet. Want het mag dan dood zijn voor de wereld, maar dat is een tamelijk tijdelijke aangelegenheid. En daarmee is het hele verhaal toepasbaar op de Heer Jezus Christus, die voor de wereld nog steeds dood is. En pas in de toekomst, als de opgewekte met littekens en alles zal verschijnen, en zich kenbaar maken. Het geldt voor de gemeente, dat lijkt me niet zo moeilijk om dat uit te leggen. We zijn ook dood voor de wereld, maar het wordt wel anders. Maar dat is in de wederkomst van Christus, wanneer de gemeente met Christus in heerlijkheid zal geopenbaard worden. En heb je nog altijd eigenlijk het meest voor de hand liggende. Dat is de dood van de 10 stammen van Israël. Onder de naam Isaac. Met dank aan Amos voor de uitdrukking. Het volk van Isaac. Dat voor de wereld niet bestaat. Hoewel iedereen de naam kent. Maar vooruit. Die van de Saksen bedoel ik. Ja, het is vreemd genoeg, maar doe maar. Maar iedereen kent die naam. Maar voor de wereld is Isaac, het volk van Isaac, dood. Maar dat wordt nog wel anders. In de toekomst. Het gaat op verschillende niveaus op. En dat is nou eenmaal de aard ook van het profetisch woord. Maar dat wilde ik, daar moest ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. En het kan ook eigenlijk niet in zulke, in een paar zinnen zo. Maar terug naar Genesis 22, waar die geschiedenis dan achter de rug is en waar dan staat vanaf vers 15 van Genesis 22. Toen riep de engel des Heren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, daarom dat gij, let op deze, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Uw zoon, uw enige, dat is een synoniem voor eerstgeborene, die ene bijzondere. U weet, Abraham, die had nogal wat zonen. Aanzienlijk meer dan 7 trouwens. In de Bijbel alleen al kennen wij er, dacht ik, 8 als ik het goed geteld heb. En dan nog een paar algemeen. Zonen van bijvrouwen waarvan we helemaal niks weten, maar ze worden wel genoemd. Zonder namen. Ze krijgen geen erfenis, staat er overigens. Maar dit is die ene, die unieke. En dus degene die Abrahams opvolger zou zijn. Daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthaald hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn en vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. En nadien is omdat, hè? Omdat gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Aan het eind van vers 18. En het begon in vers 16 daarom. En het eindigt met omdat. Waarom? Wel, omdat hij Isaac de Heere niet onthouden had. Omdat hij Isaac geofferd heeft, om zo te zeggen. Want dat is de gebruikte terminologie dan. En dus zegt Jacobus, zie je nou wel dat die werken van Abraham er wel wat toe doen. En dat het niet maar geloof is, maar het is geloof met de werken, wordt hiermee bewezen. En daar heeft hij groot gelijk in. Alleen, ik hoop dat de woorden vanaf vers Genesis 22, vers 16, tot en met vers 18, dat die woorden u toch redelijk bekend voorkomen. En als ik het nou samenvattend moet zeggen, dan moet ik zeggen, nou ja, daar is weinig nieuws aan. Want het zijn woorden die wij al terugvonden, al eerder vonden in Genesis 12 in elk geval. Daar vinden we de eerste vermelding van deze zegening aan Abraham, Genesis 12. Zo begint het verhaal van Abraham. De Heer nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en dat soort dingen. Dat is al Genesis 12. En het was, dacht ik, ook herhaald in, even kijken of ik het goed zeg, in Genesis 18 in elk geval. En in Genesis 17 vonden we trouwens ook al woorden van die strekking bij de naamsverandering van Abraham. En die van Sarah overigens. Noemt u maar op. Het is niet voor het eerst dat dit gezegd wordt. Alleen hiervoor wordt het niet gekoppeld aan enig werk van Abraham. Maar staat er gewoon, de Heere had tot Abraham gezegd. Dat is zo begint het. Ga uit uw land en uit uw maatschap. En Abraham deed dat gewoon. En de rest is het vervolg daarop. Dat wil zeggen, Abraham deed dat. Daarmee demonstreerde hij zijn geloof. Enzovoort, dus zodat het ook voor ons vaststaat. En God heeft die beloften daarna onvoorwaardelijk aan Abraham gedaan. Al moet ik zeggen, dat is wel correct, onvoorwaardelijk. Maar dan toch op basis van zijn geloof. Niet andersom. De Heer zei niet, nou weet je wat, Abraham, als je nou ooit nog eens tot geloof komt, dan laat staan van als het je ooit nog eens uitverkiezen zal. Maar daar denken wij nog over na. Dan zal ik je. Zo is het niet, hè? Het begint gewoon met God had tot Abraham gezegd: Abraham, ga uit je land. En hij is dat gewoon gaan doen. En het impliceert dat Abraham een gelovige was. Het wordt ook gedemonstreerd vervolgens. En de Heer heeft zo zijn plannen met die man. En dat was het dan. En de beloften aan Abraham zijn vervolgens dus onvoorwaardelijk. Iets dergelijks vind je trouwens ook bij de beloften aan David. David had wat gezegd, had wat gedaan. Dat is waar. Maar de Heer zei niet tegen hem, als jij nou zus en zo, dan zal ik dat en dat. En zo niet, dan zal ik wat anders. Zo was het niet. Algemene belofte aan David was, ik zal u een huis bouwen. Onvoorwaardelijk. Nee, er waren voorwaarden aan verbonden voor degenen die daar deel van uit zouden maken. Indien een van die zonen zich niet houdt en mij niet dient, dan zal ik hem eraf gooien, wat het maar was. Maar de belofte was met betrekking tot de continuering van het Davidische koningshuis. Implicerend dat als de Heer ooit iemand van de troon zou wegjagen, dan zou je er ook voor moeten zorgen dat er iemand anders uit hetzelfde huis van David als opvolger op die troon zou terechtkomen. Ze moeten het wel uit elkaar kunnen houden. Maar zo moeilijk mag het toch niet zijn, denk ik. En bovendien, ze werden allemaal door de dood verhinderd te blijven. En dan moest er weer iemand opvolgen. En die zei, dat zal altijd zo zijn. Er zal altijd iemand... Vanwege David. Om Davids wil. Dat wil zeggen, verder onvoorwaardelijk. God had onder omstandigheden aan David die belofte gedaan. En daar houdt hij zich aan. En op dezelfde wijze, hij had belofte gedaan aan Abraham. En hij hield zich daaraan. Maar Abraham was een gelovige Abraham toen God hem die belofte deed. En Abraham bleef een gelovige en dat blijkt daarna ook uit zijn praktische leven. En we hebben er voorbeelden genoeg van. Niet alleen dit van het offer van dat Abraham bracht, om zo te zeggen. Maar in Hebreeën, dat is trouwens een paar bladzijden terug. In Hebreeën hoofdstuk 11 vinden we Abraham en Isaac en Sarah en Jacob en Jozef en wie het allemaal maar waren. Vinden we ons voorgesteld als de... wat men noemt de geloofshelden. Ik heb altijd een beetje moeite met het woord, ik weet niet waarom. Maar, toe maar. Maar als voorbeeldgelovigen voor ons van vandaag. En er staat God dat tegen Abraham gezegd... ik zal je dit land geven, van zus tot zo... van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat... en van de zee en tot wat het maar was ook alweer, allemaal... En Abraham heeft daar gewoon op gewacht totdat hij doodging en het is nog nooit vervuld. Nou ja, niet definitief in ieder geval. En het zou definitief en blijvend zijn, maar zover is het nooit gekomen. En dan staat er, hij woonde in dat land en hij bezat daar niks, geen voetstap. Nou ja, een graf, ja, een graf. En het heeft hij uitdrukkelijk nog gekocht ook. Zo van, dat staat even helemaal los van mijn algemene verwachting. De Heer zal het mij geven in de toekomst. En niet, ik neem dit vast als voorschot op wat de Heer zal geven. Nee, hier betaal ik voor. Dat wil zeggen, wat de Heer zal geven, dat is pas... dat komt pas later. Enzovoorts. Dat is een demonstratie van zijn geloof. Zie? Nou, dat is waar Jacobus het over heeft. En ik ga dan maar terug naar Jacobus hoofdstuk 2, vers 21. Abraham, onze vader. Mooi hoor, Abraham, onze vader. Want de naam van Abraham begint natuurlijk met het woord vader. De vader van vele volken. Want zo wordt de naam uitgelegd. Of... in de andere versie Abraham als de verheven vader. Is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Jawel, want daar staat omdat gij mij uw zoon niet onthouden hebt, uw enige zoon. Daarom, maar ja, het neemt niet weg dat de woorden die daarna kwamen... in principe volstrekt identiek zijn aan de beloften... zoals die al eerder aan Abraham gedaan waren. Maar deze argumentatie is dus volstrekt bijbels, ja. Ziet gij wel dat het geloof... en let nu op, hè. Ziet nu wel dat het geloof mede gewrochten heeft met zijn werken... en het geloof voltooid is geweest... vervuld is geworden, volgroeid, volmaakt is geworden uit de werken. Dus nou heeft hij het over geloof en werken. En dat de werken voortkomen inderdaad uit geloof. Dat wil zeggen, werken alleen is volstrekt nutteloos. Maar alleen waar het gaat om werken die voortkomen uit geloof... ja, die zijn nuttig en daaruit ontvangt men zaligheid. Dat wil zeggen in de praktijk loon. Zie? En zo begon deze pericoop ook. Indien iemand zegt dat dit geloof heeft, dan heeft de werken niet. Aan dat dit geloof heeft, wordt niet getwijfeld aan zich. Maar voor het praktische leven zouden er ook werken moeten zijn, ja. Wij ontvangen niet loon voor het feit dat wij gelovigen zijn. Wij ontvangen loon voor het feit dat wij uit geloof leven. Praktisch dus. Want geloven is geen verdienste. Nee, niet omdat God het geloof in ons werkt of ons dat geloof geeft. Dat is ook een hardnekkig misverstand. Maar omdat het iets simpels is wat de mens kan doen. Dat wil zeggen, het is ongeveer het enige wat de mens goed kan doen tegenover God. Ja. En de reden daarvoor is een heel fundamentele. Ik kom daar ook regelmatig op terug. Namelijk, God per definitie spreekt. Wat doet hij dan? Wat doet God? Ja, hij spreekt. Dat is wat God is, zegt Johannes. Hij heeft er iets langer over nagedacht. En hij was iets beter literair onderlegd dan ik. En hij zei dus gewoon, in de beginnen was het woord. Prachtige zin. Want met in de beginnen ben je in Genesis 1. Toen heeft er iemand uitgevonden dat het dan toch weer een ander begin was dan Genesis 1. Nou, in de beginnen was het woord. Had dat niet moeten zijn in de beginnen God? Zoals de volgorde is, althans in het Engels. En het antwoord is, ja, maar dat is hetzelfde. Want God is woord. In het begin was het woord. En het woord is bij God. Dat wil zeggen, als je aan het woord denkt, denk je aan God. En als je aan God denkt, denk je aan het woord. God is woord. Wat nog... waarover ook mensen hebben nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat dat hele begrip woord, dat dat ook wat diepzinniger zou moeten beschouwd worden, omdat het in ieder geval het Griekse logos, dat woord is het, hè, logos, weet u wel, die kan je boot zo noemen bijvoorbeeld, hè. Maar dat het hele woord logos ook wel wat erg krap vertaald wordt als het vertaald wordt met woord. Want daarvoor heb je weer een ander Grieks woord, dat is rhema. Een woord. In de zin van een werkwoord, een zelfstandig naamwoord, een bijvoer en wat het maar is allemaal. Hè? Logos grijpt veel dieper en heeft de betekenis van een grondidee, een beginsel enzovoorts. U kent, er bestaat zo'n hele ideeënleer uit de filosofie, dat wordt aan Plato toegeschreven. Ideeënleer, dat is de gedachte dat achter alles zit een grondidee, maar dat grondidee, dat is moeilijk te vatten. Dat is abstract, dat is een vaag vermoeden. En men leert dan ook dat de mens in zijn leven op zoek gaat naar die grondbeginselen, maar die beginselen, die ideeën, dat is het woord logos. Men gaat op zoek naar dat grondidee en probeert het handen en voeten te geven, heet zoiets. Hebben jullie dat? Wat is dat eigenlijk? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedige rechtvaardigheid. Wat zijn dat voor begrippen? Hoe omschrijf je die? Hoe vang je die in een definitie? En ik moet zeggen, dat is heel moeilijk. Dat hoef je ook niet te willen. Maar je kunt wel je best doen om volgens die beginselen te leven. Om ze toe te passen in je eigen leven. Nou, dat is in het kort, op onbenullige wijze, de ideeënleer van de koude grond, zal ik dan maar zeggen. Maar het is gebaseerd op logos. In de beginnen logos, daar begint het verhaal mee. Iemand heeft ook beweerd, en niet één iemand, maar velen hebben beweerd dat Johannes zijn hele denkwereld en dus zijn theologie ook ontleend heeft aan de oude Grieken. Ja, en ik ben altijd al reactionair geweest, dus ik heb altijd gedacht, misschien is het waar, maar zou het ook andersom kunnen zijn dan? Want ja, de vraag was altijd, wat was er nou eerder? Juist, de kip of het ei. Dus achteraf ben ik erachter gekomen dat het andersom moet zijn geweest. omdat de Grieken een nogal bijbelse, oude Grieken, en nogal bijbelse en Israëlitische achtergrond hadden en sowieso een relatie hadden met de meest wijze mannen die de wereld ooit gekend heeft. Hè? Want achter Salomo, een graadje lager, vind je Heman en Theeman, toch? Darda. Ja, Salomo's wijsheid was nog groter dan die van Heman. Hoe heet ze? Ik zeg, misschien noemen de namen weer verkeerd, hoor, want ik gooi het altijd door elkaar. Maar die zonen van Zera, weet u wel? Nou ja, daar stammen die oude Grieken vanaf. Dus ja. Doe maar weer. Ze dichter bij de Bijbel dan u denkt. Maar het punt is inderdaad, God spreekt nou eenmaal. Per definitie. Oh, en zoals Anderson, dan zijn we, dat schiet me altijd te binnen, Sir Robert Anderson, die zei, het wonder is niet dat God spreekt. Dat is vanzelfsprekend. Maar het wonder is dat God niet spreekt in onze dagen. Dat moet uitgelegd worden. En gelijk had hij. Zo is dat ook. En wat zou dus een mens moeten doen als hij in een goed baantje wil komen bij de Godheid? Ik zeg het natuurlijk wat erg plat, maar doe ik heel bewust omdat het niks moeilijks is. Hè? Ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar het heeft geen enkele zin. Wat moet een mens doen om in de gunst te komen bij de Godheid als zodanig? Nou ja, God spreekt, wat zouden wij dan moeten doen? Luisteren, dat is alles. Horen, gehoorzamen. En hoe luister je? Ja, inderdaad, door te zitten aan de voeten van de heiland, om zo te zeggen, om er weer een ander schriftgedeelte aan te halen. Gewoon te luisteren en dingen op te nemen. Maar de bedoeling is dat het woord in onze harten zou geplant worden. Maar dat was weer Jacobus 1. En de bedoeling is uiteraard dat het woord van God dat in onze harten geplant wordt, inderdaad zou uitwerken in ons praktische leven. Moeilijker is het niet. En dat is makkelijk genoeg. Ik zeg altijd, dat kan een kind. Nou ja, dat is wat kinderen doen. Luisteren. Nee, niet opdrachten uitvoeren, daar heb ik het niet over. Ik heb het gewoon over luisteren. Of in de brede zin, waarnemen. Zich dingen eigen maken en toepassen in de praktijk. En als ik zeg, dat doen kinderen, dan heb ik het eigenlijk over, nou ja, tot een jaar of drie. En daarna wordt het al minder. Ja, echt. Daarna komen ze ook zelden meer van hun tongval af. Van een paar andere gewoontes enzovoorts. Daar ligt de basis. Dat is waar een kind mee bezig is. Zonder eigen inbreng. Een eigen inbreng die komt pas veel later. Of veel later, maar die komt later pas. Hè? Daarom hebben kinderen ook geen herinnering van voor hun derde levensjaar. Ging daar allemaal vanzelfsprekend. Komt er maar zo in. Op wat voor manier dan ook. Later neemt dat af. Nou goed. Maar men zal dus inderdaad geloven. Daar is niks moeilijks aan. Daar krijg je ook geen loon voor. Dat is wat je doet als kind. En als je niet wordt als een kind, dan komt het niet goed met je. Zei de Heer. Indien gij niet wordt gelijk een van deze kleinen, laat de kinderen tot mij komen, want hun is het koninkrijk der hemelen. Niet op grond van hun leeftijd, zoals iemand eens heeft willen voorrekenen, maar op grond van wat kinderen nou eenmaal zijn. Ze laten zich onderwijzen, was de bedoeling. Nou. Goed, terug naar Jacobus 2, vers 22. Ziet gij wel dat het geloof medegebracht heeft met zijn werken. En het geloof, want daarna legt hij het uit, want anders denk je, dan was het eerst werken en daarna geloof. Maar nee, Jacobus legt het uit en zegt, en het geloof volgroeid, volmaakt, volwassen, is geweest of geworden uit de werken. Dat wil zeggen, op grond van de werken. Dat wil zeggen, er is eerst geloof en dat ontwikkelt zich. En aan de werken zien wij, of nog anders, uit de werken zien wij, dan wel op grond van de werken, wat volstrekt hetzelfde is, zien wij dat dat geloof daadwerkelijk aanwezig is. En daarmee is dus de schrift vervuld geworden, die daar zegt: en Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Hoe weten we dat Abraham geloofde? Er zijn twee antwoorden op. Dus één op de achtergrond is, omdat het in de Bijbel staat, staat er gewoon. En het andere antwoord dat ons hier aangereikt is, wij weten het op grond van zijn werken. Uit zijn werken, ja. En daarmee wordt hij een vriend van God genoemd. Hij is een vriend van God genaamd geworden, heet dat. Godschabber in het... is dat Jiddisch? Nou, het is min of meer Jiddisch, ja. De uitspraak, Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend, die vind je inderdaad weer een paar hoofdstukken eerder in Genesis. Want de oorspronkelijke belofte is in Genesis hoofdstuk 12... waar de geschiedenis van Abraham begint, in 12 vers 1. Waar meteen staat, ga uit de land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. De formulering vind ik mooi, omdat er staat, de Heer had tot Abraham gezegd. Waarmee het idee dat God tot een mens spreekt, als vanzelfsprekend beschouwd wordt. Ja, dat had de Heer gezegd. Op een bijzin komt dat naar voren. De Heer had tot Abraham gezegd. En niet. En de Heer zeide tot Abraham. En toen deed hij dat. Maar je komt pas later in het verhaal. En je kijkt even terug. En oh ja, de Heer had tot Abraham gezegd. Ga uit uw land en uit uw maatschap. Maar dat wordt zo geformuleerd alsof hij inmiddels al lang daaruit is. En zo is het maar net, hè. Als vanzelfsprekend. En ik zal u tot groot volk maken, 12 vers 2, en uw zegen en uw naam groot maken, kortom, wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegen en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Waarmee je, als goed is, want ik neem er wel even de tijd voor nu even, maar als goed is zou je toch de voorgaande 11 hoofdstukken niet vergeten hebben, hè? U begrijpt toch dat wat hier over of tot Abraham gezegd wordt, dat dat niet anders is dan de bevestiging achteraf van wat de Heer gezegd had tot dan wel over de allereerste mens, Adam. Die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Als hoofd van de hele mensheid. En hier wordt iets dergelijks gezegd tot dan wel over Abraham. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Wij worden dus aan het hoofd van de volkeren der aarde gesteld. En ik krijg daarmee de hoogste titel mee die een mens op aarde kan dragen. En dat is dan natuurlijk gewoon de titel Zoon van Adam. Zoon des mensen. En Abraham toog heen, gelijk de Heer tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Ik vind het altijd leuk dat dit soort dingen erbij staan. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Want ja, de enige reden waarom dat er maar bij kan staan, kan maar zijn dat is omdat het historie is. En belangrijk is voor de historische ontwikkeling van het heilsplan van God. Want het idee dat dat getal op een of andere wijze een morele les voor ons inhoudt, een ethische waarde heeft en om die reden als voorbeeld in de Bijbel staat, dat lijkt me sterk. Want wat zou dan de betekenis daarvan kunnen zijn? Nou ja, dat ik nog 5 jaar moet wachten voor ik uit mijn land en uit mijn maatschap moet gaan, want daarvoor moet je eerst 75 worden. De kans dat ik dat haal, broeder, is... Nou ja, langzamerhand zou je toch denken, misschien zou het kunnen. Maar, ik heb er onderweg al vele weg zien vallen, moet ik zeggen. Dat bevalt me niks. Maar dat even terzijde. Wat moet het anders zijn dan, het is historie, het is geschiedenis. En dat is het ook, belangwekkende geschiedenis. Maar waar we maar om gaat, is dat deze belofte aan Abraham... niet zomaar uit de lucht komt. Hij kwam natuurlijk wel uit de lucht vallen. Maar hij kwam niet zomaar uit de lucht vallen, want hij stamt al uit Genesis 1. Toch? Nou ja. En daarna neem ik u mee een paar hoofdstukken verder naar Genesis 15... vanaf vers 1 na deze dingen, dat is na het verhaal over Melchizedek, die we daarna trouwens in de Bijbel niet meer tegenkomen. Na deze dingen, maar inderdaad in verband met deze dingen natuurlijk. Maar na deze dingen geschiedde, dat is leuk hè, leren lezen, na deze dingen. Dan weet je dat het later was, ja. Nee, maar dat betekent dat het ermee in verband staat. En de aardigheid is dat je dat in het Nieuwe Testament, als het wordt aangehaald, ook nadrukkelijk gezegd wordt. Want daar staat in Hebreeën 7 dat was na het slaan der koningen enzovoorts, hè. Er wordt uitdrukkelijk vermeld hoe het een en ander in elkaar steekt en wat de volgorde en de samenhang van de gebeurtenissen is. Maar dit terzijde. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En ik heb dan bewondering voor Abraham, die dan zegt: och heren, hoezo? Wat zult gij... Dan moet je op de goede toon lezen natuurlijk, hè. Niet, wat zult gij mij geven? Hè? Oh, kom maar eens kijken. Wat er in mijn... Ja. Nee, het is al wel... Hoezo zult gij mij... Wat zult gij mij geven? Daar ik zonder kinderen heen ga... En de bezorger van mijn huis, de rentmeester, de huishouder, de bezorger van mijn huis is deze Demaskener Eliezer. En daarna zei Abraham, zie, want die legde het uit aan de heer, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Dat wil zeggen, de opvolger van mijn huis. Maar dat is Eliezer. Die zal mijn erfgenaam zijn. Maar ja, dat is mijn zaad niet. Dat is niet van mijn bloed. Dus ja, u hoeft mij niks te geven, hoor. U hebt niks van u nodig. Dat is toch wat er staat? Ja. En toen zei de Heer tot hem, vers 4... deze zal uw erfgenaam niet zijn... maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En daar komt dat is die uitdrukking, de beroemde uitdrukking. Wat deed Abraham hier? Zijn geloof demonstreren? Echt niet. Abraham had in gedachten van, nou ja, leuk hoor, die belofte die God mij geeft. Maar die gaan straks over, want daar vertrouwde hij natuurlijk wel op. Die gaan straks over naar Eliezer, dus wat moet ik er verder ook mee? En toen zei de Heer, nee, iemand uit uw zaad. En Abraham geloofde dat wil zeggen accepteerde wat God hem zei. En dat was het dan. Zie? En hier staat de zwarte wit en hij rekende het, God rekende het hem, gerechtigheid. Meer is van een mens ook niet te verwachten. Maar dit is van een mens te verwachten, dat hij simpelweg het woord van God accepteert. En als je daarna alle gefilosofeerd en getheologiseerd aan de kant gooit en gewoon je Bijbel leest, dan dringt misschien een keer tot je door dat je 1200 bladzijden lang eigenlijk niks anders vindt dan een God die zich beklaagt bij de mens en zegt: luister toch naar mij. Waarom luister je nou niet naar me? Waarom hou je niet aan wat ik nou beloof? Enzovoort. Leef daar dan uit. Oh, weet je niet, geloof je niet dat ik dat kan? Dan zal ik je eens even een kunstje vertonen. En de... Ja, niet elke dag, maar kom op, dan ga hier dan maar rechtsaf, dan kom je straks voorbij. En toen gingen ze rechtsaf, want dan stonden ze met het hele volk voor die Schelfzee enzovoort. En toen zei de heer, nou, daar gaat hij dan ook. Kom op, Mozes, doe eens wat. Je weet toch wat je moet doen? Je hebt toch die staf meegekregen? Daar hebben we het al eerder over gehad. Strek hem uit en dan doorlopen. Enzovoorts. En de omliggende volkeren, die zagen 40 jaar lang dat volk aankomen. En waren er beducht voor. En Israël zelf deed niet anders dan alle dagen klagen over. We hebben dorst en we hebben niks te drinken. Je hebt er een paar liederen aan overgehouden natuurlijk. Maar, dat is een genre, dat weet je toch? Drinkliederen. Maar goed, we hebben dorst, wat het maar was. Of we hebben niks te eten. Toen hadden ze wat te eten. Dan vonden ze het weer slecht eten of zo. Onze ziel walgt van de. Nou ja, en het was nooit goed. En in plaats dat men vertrouwde op die God die hen dan toch beloofd had naar dat land te zullen brengen. En dat onderweg gedemonstreerd had dat hij daartoe zeker in staat was. Met gemak. In plaats daarvan protesteerde men altijd en had er een eigen idee over. En probeerde men de democratie in te voeren, inspraak te krijgen bij het allerhoogste gezag enzovoort. En zo ging het volk naar de Filistijnen. Toch? Ja. Sorry, dat was misschien iets te snel. Maar ja. Maar zo gaat dat dus inderdaad wel. De aardigheid is dat deze ene uitdrukking uit Genesis 15... die wordt gebruikt door de apostel Paulus in ieder geval. Juist omdat die uitdrukking staat in een situatie die bepaald onconditioneel was. Dat wil zeggen, Abraham geloofde God. Meer deed hij niet, hij leverde geen werken. En er staat bij... Hier staat erbij, en God rekende het tot gerechtigheid. En dat is inderdaad wat ons in het Nieuwe Testament nadrukkelijk wordt voorgehouden. En waaraan in hoge mate Romeinen hoofdstuk 4 is opgehangen. Met de inleiding daarvan natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 3. Waaruit ik reeds geciteerd heb, dacht ik. En ik ga daar ook maar even naartoe. Dat is Romeinen 3, waar die uitspraak staat over de situatie van de mens, waarvan er niemand deugt, waarbij niemand rechtvaardig is of niet tot één toe, Romeinen 3 vers 10 enzovoorts. En waar ook staat dat ze onnut zijn geworden. In vers 12, allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. En wat het maar was. Maar het is dit hoofdstuk waarin dan staat, de beroemde woorden staan, die mede bekend zijn geworden dankzij Maarten Luther natuurlijk. Namelijk de woorden dat de mens, vers 28, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Uitdrukkelijk, zonder de werken der wet. En die werken hebben er dus niets mee van doen, vandaar dat de werken der Joodse wet niet, daar niks aan toe of af doen. En de werken der christelijke wet, voor zover die bestaat, ook niet. Het enige wat wel ertoe doet zijn werken des geloofs, die niet voortkomen uit wet, maar uit dat wat in het hart is, niet uit wat opgelegd is, maar wat ingelegd is. Dat is het verschil tussen oude en nieuwe verbond, hè? Die kent u toch uit de Bijbel, hè? Die stenen tafelen zijn een juk dat men zou dragen, maar de Heer zei, ik maak een nieuw verbond, ik zal mijn wet in de binnenste schrijven. Dus vanuit het binnenste, vanuit het hart. Maar dat draagt niet bij aan de wedergeboorte. Het draagt bij aan het leven van degene die wedergeboren is. En het bewerkstelligt dus niet het leven als zodanig, maar het bewerkstelligt loon. Het is wat daarna komt. Maar hier in Romeinen 4, daar wordt Abraham tot voorbeeld gesteld. Waarom ook niet? Hij is de centrale figuur uit de Oud-Testamentische geschiedenis. En Romeinen 4 begint met: wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft? Leuk hè, Abraham onze vader. Het is dezelfde uitdrukking als in Jacobus 2. Dus soms denk ik dat Jacobus eerst deze brief van Paulus gelezen heeft. Want er zijn er ook die beweren dat het andersom was, maar doe maar. Het is gewoon Abraham onze vader, een toespeling op de betekenis van zijn naam, de vader van vele volkeren. Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij weliswaar roem, valt hij te prijzen, betekent het, maar niet bij God. Of niet door God. Bij God betekent dat niks. Maar of want, wat zegt de schrift? De schrift zegt: Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Niet Abraham deed wat God zei en het is gerekend tot rechtvaardigheid. Maar Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Want het citaat is inderdaad uit, in dit geval niet uit Genesis 22, maar uit Genesis 15, vers 6, waar we net vandaan komen. Waarna de apostel uitdrukkelijk zegt dat er groot onderscheid is tussen werken en geloof. Met een mooie zin hoor. Degene die werkt, wordt het geloof niet toegerekend naar genade. Of wordt het loon, sorry. Degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dat wil zeggen, als men loon krijgt, is dat niet zo van, dat is een gave die je zomaar ontvangt. Loon is op grond van werken. Als wij dus straks loon denken te ontvangen in de hemel, dan kan dat best wel wezen, maar dat is dan toch heus op grond van werken. Goede werken welke God voorbereid heeft, waarin wij zouden wandelen. Ja, uit Efeze 2 is deze uitdrukking. Degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Ontleend aan Abraham, uit vers 3 uiteraard. Want deze woorden worden in vers 5 op hem van toepassing gebracht. Want Abraham geloofde in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Uiteraard. En later in het hoofdstuk wordt de vraag alsnog gesteld: wat geloofde Abraham dan eigenlijk? Ja, niet dat God bestond, hè? Dat is onzin. Hè? Maar dat hebben we vorige keer, denk ik, al toegelicht. Jacobus zegt, ja, dat geloven de demonen ook. Ik bedoel, ik ben altijd wat voortvarend en zeg dan, nou ja, niet geloven dat God bestaat, dat is wel erg dom. Hè? Ja. Ga ik maar niet meer op in dan nu. Maar daar word je niet zalig van of zo. Het gaat erom dat je gelooft in wat hij zegt. Dat is wat geloof ook betekent. En ik zeg dat bij herhaling. En ik zeg ook altijd, kijk dat maar aan, want er staat gewoon in je woordenboek dat dat de betekenis van het woord is. Geloof is geloof in het medegedeelde. Vertrouwen in het medegedeelde. En dat is wat telt. En dat is wat Abraham deed en dat is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Want dat is recht. Daarmee is fundamenteel de juiste relatie ontstaan tussen de schepper en de schepping. Eerst heb je de schepper, dat is de norm, en hij is degene die spreekt. Als uit hem voortkomt schepsel, of als uit zijn woord voorkomt, schepsel, is wat je verwachten mag van het schepsel, dat het hoort naar de spreker, naar de schepping. Dat is de ideale verhouding. En dat wordt dus tot rechtvaardigheid gerekend. moeilijker is je niet. Meer valt van de mens trouwens ook niet te verwachten. En God verwacht dus ook van de mens niet meer dan dat. Maar dit is wat hij kan. En daarom is zo'n leer van, je kunt niet zomaar gaan geloven, want dat mag je zelf niet doen. God moet je dat implanten of iets dergelijks, is een volstrekt satanische leer, hoor. Daar kun je wel welwillend een discussie over houden en bijbelteksten op naslaan. Dat wil ik ook wel doen, maar het is gewoon fundamenteel een satanische leer. Die zegt, ja, je moet wel, maar je mag niet. God verwacht van een mens geloof. Er is niks moeilijks aan. Het enige wat de mens in de weg staat, is zijn eigen hoogmoed. Omdat luisteren naar een ander impliceert onderwerping, onderdanigheid. En daarom ben ik van mening dat op welk niveau ook debatteren nooit helpt. Omdat men wel spreekt, maar anderen kunnen onmogelijk daarna luisteren, want als ze werkelijk zouden luisteren, zouden ze zich onderwerpen aan degene die spreekt. Dan krijg je toch weer een hiërarchie. En die wil men niet. In plaats daarvan heeft men de zogenaamde dialoog. Zodat de dialoog per definitie, mijn definitie, per definitie is dat men dus per definitie zo dicht mogelijk langs elkaar heen. Ik moet even het goede werkwoord nog opzoeken. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen spreekt. Heb ik die nog? Ik kan volgens mij niet. Het is tijdverdrijf. Het is een spelletje. En gek genoeg, daar heeft men het ook altijd over. Hè? Is dat nooit opgevallen? Ja, dat hoort bij het spel. Dat is het politieke spel. Het gaat niet om waar het om gaat. Het gaat om het spel. Om de, ik zeg dan ga naar schaken of biljarten. Of voor mijn part voetballen. Hoewel het ook vermoeiend is. Maar zo gaat het niet. En met een sprekende God kun je niet debatteren. Dat gaat niet. Er zit maar één ding op. Dat is luisteren naar wat hij bekend maakt. Dus je hoogmoed je daarbij in de weg staat. Jammer dan, maar dat is net het kenmerk van zonde. En dat is ook wat zonde is bovendien. Hè? Dan gaat het... Ja, zonde is synoniem voor dood. Geen communicatie, het gaat mis. Zie? De enige manier om met God verzoend te raken is simpelweg naar hem te luisteren. In de zin van niet aanhoren, maar in de zin van geloven wat hij zegt en daaruit leven. Het je eigen maken. In Romeinen 4 vers 3 stelt Paulus dus vast dat de schrift zegt, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Hij voegt daar nog wat aan toe. Hij haalt namelijk ook de psalm aan, psalm 32. Dat is in vers 6 van Romeinen 4. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent, zonder werken, buiten de werken om. Als hij zegt, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn, zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Dat is de terminologie dus, het staat er twee keer. In vers 6 dus en in vers 8. Ontleend aan psalm 32. Welke de Heere de zonde niet toerekent. God rekent op bepaalde wijze. En hij rekent geloof voor gerechtigheid. En wat de zonden betreft, die worden ons niet toegerekend. Maar u weet hoe het gegaan is. God heeft degene die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt. God heeft de zonde van de mens toegerekend aan de Heer Jezus Christus. Dat is hoe het in elkaar steekt. En dan krijg je nog de kwestie van, waar moet je dan niet besneden worden? Romeinen 4 vers 9. En dan wordt vastgesteld dat deze uitspraak over Abraham, dat hem geloof gerekend is tot rechtvaardigheid, dat het hem toegerekend werd, niet in de besnijdenis, einde van vers 10, maar in de voorhuid. Dat wil zeggen, naar Joodse begrippen was hij dus een heiden. En niet een Jood, hij was niet besneden. Besnijdenis kwam pas later. En de wet kwam nog veel later. Dat is de uitspraak in Galaten 3, maar daar ben ik nog even niet. Want ik blijf nog even hier. Waar dan toch wel degelijk gezegd wordt dat wij zouden, vers 12, wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Het welk in de vooruit was. Dat wil zeggen dat we wel degelijk in de praktijk van ons leven navolgers van Abraham zouden zijn, die God geloofde, en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, maar het had praktische uitwerking in zijn wandel, in zijn leven. En daarmee heb je weer gewoon de aansluiting bij Jacobus hoofdstuk 2, waar we vandaan kwamen. Zie? En wat hij dan precies geloofde, nou, eerst staat er nog wat hem dan precies beloofd was, en dat het niet was door de wet. Vers 13, zoals gezegd, gelaten zegt, nee, die wet die kwam pas 430 jaar later. En dan is de vraag, wat geloofde hij dan? En nou, dat staat dan in vers 17. Namelijk dat hij geloofd heeft in God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, impliciet die niet meer zijn, de doden namelijk, die niet meer zijn dus, maar dat hij hen roept alsof zij waren. Ja, hij wekt ze op uit de dood namelijk. En dat staat in het volgende vers dat de betekenis is, dus dat is makkelijk. Abraham, welke tegen elke verwachting in, tegen hoop op hoop, tegen elke verwachting in, geloofd heeft dat hij zou worden vader van vele volken. Dat is zijn naam, Abraham. Volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. En daarbij heeft hij niet gezien op zichzelf. Want biologisch gezien en volgens de huisarts zat het er niet meer in. En toch kwam het eruit. En daarom, vers 22, is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Komt dezelfde uitdrukking weer, maar nu verbonden wel degelijk aan zijn praktische levenswandel. Aan de consequenties van zijn geloof. En daarna staat er nog een prachtige uitdrukking bij. Nu is, vers 23, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden. Dat wil zeggen, de eerste conclusie is dat als het niet alleen om zijnentwil is geschreven, dan is het toch om zijnentwil geschreven. Maar niet alleen daarom. Waaruit volgt dat deze woorden in Genesis 15 dus al geschreven zijn in de dagen van Abraham zelf. Anders heeft hij er niks aan gehad. Hebben jullie? Die is belangwekkend, omdat het betekent dat het niet maar de woorden zijn van Mozes, omdat Genesis nou eenmaal heet het eerste boek van Mozes. Maar het was al voor die tijd geschreven, al in de dagen van Abraham. Datgene ik bij andere gelegenheden wel eens uitgebreider uiteenzet, hoe dat zit. Maar dat is één ding. En het andere ding is, het is niet alleen om zijnentwil, maar ook voor ons opgeschreven. Met andere woorden, het staat daar over Abraham, maar het geldt ook voor ons uiteraard. Het is een algemene handelwijze, rekenwijze van God. Ook om onzentwil welke het zal toegerekend worden, namelijk ons die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Zie? En dat was dan een uitgebreide uiteenzetting. Bij andere gelegenheid vinden we dat ook, maar dat is in Galaten hoofdstuk 3, waar het een en ander in de eerste plaats gaat over de wet. Want dat is de achtergrond van die brief. En ook dan wordt Abraham ten tonele gevoerd. Dat is in hoofdstuk 3 van Galaten, want het punt is natuurlijk dat Abraham niet leefde onder de wet. En uitdrukkelijk staat het dan ook inderdaad in vers 17 dat die wet pas 430 jaar later gekomen is. Met andere woorden, we hebben wel degelijk van doen met Bijbelse geschiedenis, met historie. Er staan jaartallen bij zelfs. Anders zou dit argument een heel slechte zijn. Abraham leefde dus niet onder de wet. Dat veegt de vloer aan met al die filosofische werken die dan zeggen dat de mens zo goed af is met een wet en dat hij niet zonder die wet kan. En u weet wel, dat is de zogeheten Calvinistische wijsbegeerte. Ik ken iemand daar die is daarin afgestudeerd. Hè? Nee, we noemen geen namen vandaag. Nee, doe vandaag weer niet. Want ja, ik heb alle respect voor iemand die zo'n studie kan doen en dan met goed gevolg en dan een doktersbul halen. Daar heb ik groot respect voor. Maar het onderwerp vind ik belachelijk. Dat wel. En misschien is het daarmee nog een grotere verdienste om over een belachelijk onderwerp dan zo'n studie te maken. Dat vind ik, ja, nee, dat meen ik echt. Sorry. Niettemin heb ik er respect voor. Ja, ik vind het heel knap. Zoiets. Maar goed. De redenering namelijk dat we goed af zijn, dat God ons die wet zou gegeven hebben, want we kunnen niet zonder. De Bijbel zegt, je kunt zonder, je moet zonder. En onder die wet, ja, word je alleen maar veroordeeld. Ja. Toch? En het grote voorbeeld van de gelovigen is niet Mozes. En God noemt zich ook niet de God van Mozes. Hoewel hij dat was natuurlijk, maar ja, hij noemt zich niet zo. Hij noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die slecht af waren, want die hadden die wet niet. Ja. Of hoe zeg je zoiets dan? Daarom zou ik zo'n werk niet kunnen schrijven. Dus maar, toch maar. En want het wordt hier aangehaald. Hè? Heb jij de vraag, retorisch. En Paulus is nogal opgewonden om zo te zeggen. Vers 5, 3 vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat uit de werken des wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is dus datzelfde citaat uit Genesis 15. Abraham. Maar die had de wet niet. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen, dan wel zonen, erfgenamen, zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen, niet de Joden onder de wet, maar de heidenen, de onbesnedenen, uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren, dat was prematuur namelijk, maar God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zodan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. In wat gewone Nederlands, de gelovigen ontvangen dezelfde zegeningen als die Abraham ontvangen heeft. Op grond van geloof. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want de wet is een bediening des doods. Je kunt zonder, want ook zonder de wet ga je dood. Het helpt je niks. Zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de schrift zegt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En die is geciteerd uit Habakkuk. Ja, waar ik overheen probeer te lezen, zuster, is inderdaad dat die uitdrukking uit het geloof dieper gaat dan de uitdrukking door het geloof. Want uit het geloof wijst terug op het geloof van Jezus Christus. In latere Bijbelvertalingen nooit meer terug te vinden. Maar in de Statenvertaling gelukkig wel. Ik zal nooit vergeten, dat is vele, vele, vele jaren terug. Een jaar of 40 waarschijnlijk, zoiets. Misschien nog wel langer. Dat ik zou spreken voor een of andere christelijke studentenvereniging. In waar het maar was, Amsterdam, Amstelveen, weet ik niet meer. En daar heb ik daarover gesproken, over zaligheid uit het geloof van Jezus Christus. Ze hebben me zwaar uitgelachen, wat een onzin dat nou was. En daarna heb ik van een enkeling gehoord dat ze het nagezocht hadden in het Grieks. Want ja, die jongens die leren dan ook nog, jongens en meisjes, leren dan ook, hebben dan ook nog wat Grieks en Hebreeuws geleerd en moesten toch toegeven dat het taalkundige grammaticaal volkomen correct was. Dat geen niet wil zeggen dat ze het geloofden, maar toch, dat is achteraf dan, hè, zoiets. Maar dat het inderdaad klopt. En dat dat er ook echt staat en dat het de betekenis is van het Grieks. Het is uit het geloof van Jezus Christus, terminologie uit deze hoofdstukken, maar meer nog uit hetzelfde gedeelte waar we net waren in Romeinen 3 en 4. En Romeinen 1 eigenlijk al. Maar niettemin, de algemene gedachte blijft dat zaligheid is op grond van, want uit betekent ook op grond van, op grond van geloof als zodanig en niet uit werken der wet. En dat is wat de apostel hier aanhaalt. En de uitdrukking, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, komt uit Habakkuk, die ik met opzet niet opzoek. Maar hij staat ook trouwens aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 10. Zo ongeveer het laatste vers van Hebreeën 10. En daar gaat het inderdaad over gerechtvaardigd zijn uit geloof, maar daarna ook in de praktijk leven uit geloof tot behouding der ziel, staat daar, letterlijk. Wij behoren tot degene die geloven tot behouding der ziel. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is ook een bijzondere tekst, omdat er nou eenmaal niet staat dat de onrechtvaardige uit het geloof gerechtvaardigd zal worden. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat dat iemand die inmiddels rechtvaardig is, op grond van geloof, daaruit ook zou leven. Toch? De rechtvaardige zal uit het geloof leven en niet de onrechtvaardige zal uit het geloof gerechtvaardigd worden. Nog een keer, dat laatste is wel zo, maar dat staat er niet. Het gaat over het praktische leven. Dat is het laatste vers ongeveer van Hebreeën 10. En waarna volgt Hebreeën 11, waar ons de bekende geloofshelden worden voorgehouden. Als voorbeeld over hoe dat er dan uitziet. Als je leeft uit geloof en welke consequentie het heeft. En dan wordt weer Abraham ten tonele gevoerd. Onder andere dan, hè. Ja. Nou goed. Meer zal ik er in dit verband niet over zeggen en ga gauw terug naar Jacobus hoofdstuk 2, vers 23. De schrift is vervuld geworden die zegt: Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En daarmee is hij een vriend van God genaamd geweest, want zo wordt hij bij gelegenheid genoemd. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt? En let erop wat er dan staat, hè. En niet alleen. Komt het woord alleen weer, hè. Net als dat mede in vers 22. Niet alleen uit geloof. Kortom, het idee dat de mens gerechtvaardigd wordt uit werken is volstrekt de onzin, ook volgens Jacobus. Maar hij zegt werken, ja, dat zou wel moeten zijn, maar dat is de praktische uitwerking van het een en ander. Kortom, niet alleen maar uit geloof, uit dat abstracte beginsel, uit dat idee, logos, geloof. Maar het is een praktische aangelegenheid. Daarna neemt hij nog een voorbeeld, wat mij is mij verzekerd van evangelische zijde, dat het niet een verstandig voorbeeld is. Maar ik heb gezegd, ik zal het doorgeven. En desgelijks ook Rachab de hoer is, ja, wat je wel als voorbeeld neemt. Nee? Desgelijks ook Rachab de hoer is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geworden als zij de gezondenen, de spionnen waren dat, hè. Als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten. Die moet natuurlijk die geschiedenis kennen. Maar u weet het, Israël kwam uiteindelijk zo'n beetje aan de grenzen van het beloofde land. En er werden er van in dit geval twee, geloof ik, twee verspieders. Welke nummers ze hadden, weet ik niet. Hè? Want tot en met nummer 12 waren die nummers al eens toegepast. Dus het moeten 13 en 14 geweest zijn. Maar goed, Die twee verspieders die werden uitgezonden om het land eens te bekijken enzovoorts. En daar kwamen ze in de problemen, maar werden ze gehuisvest in het plaatselijke bordeel van Jericho. Ik zeg het nou ook, maar dat is ook onverstandig. Maar ik voel me in goed gezelschap van Rachab, waarvan ik de betekenis van de naam uit pietijd nu maar niet zal geven.
Is dat nodig? Is dat nodig?
Nee, dat geef ik even niet. Zoek dat maar op. Dat kan iedereen tegenwoordig vinden wat die naam betekent. Maar goed, die heeft hen verborgen op de hooizolder was het, geloof ik, of wat het maar was. Enzovoort. Maar zij zei, ja, wij zien jullie al langer aankomen. We weten dat jullie eraan komen. En ze refereert aan de doortocht door de Schelzee. Dat was inmiddels 40 jaar geleden, maar ze wist het nog goed. En ze wist ook dat het volk dus niet te stoppen was. Dat wil zeggen, zij geloofde in de beloften die God aan Israël gedaan had. Zie? En ze handelde daarnaar. Ze koos op voorhand de kant van de overwinnaars. Ik had voor een beetje NSB het toch problematisch. Ja. Maar ja, moet ik er weer uit? Het is mei. Dus ja, nog steeds. Hè. Volgende maand bekeer ik me. Maar doe maar. Dat kunt je altijd, hè, altijd geweest. Je moet op voorhand weten wie er gaat winnen. Zo win je trouwens ook de voetbalpool en wat voor wedstrijden heten. Wedstrijden. Vreemd, hè? Wedstrijden. Er wordt omgewet. Dat is de kunst. Je moet weten wie er gaat winnen. Dat je de goede partij kiest. Ik ben blij dat ik geen aanhanger ben van Feyenoord. Hè? Ja. Doe maar. Maar Rachab wist wie er ging winnen. Omdat ze het woord van God geloofde. Die had het gewoon gezegd. En zij koos die kant. En de aardigheid is ervan. En dat staat er weer niet bij. Hier niet. Maar de aardigheid is, ze komt voor in de stamboom van de Heer Jezus, dus vervolgens. Jezus, sterker nog, onder de naam Rachab de Hoer, het zal je achternaam maar wezen. Ja, maar zo staat het er wel. En dat is niet voor niks uiteraard. Hè. Dat daar nog heel wat anders achter steekt. Ja, moet ik dat ook allemaal vertellen? Dat kan ik eigenlijk niet zo snel vertellen. Hè? Die Rachab is natuurlijk ook gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. De overspelige, weggelopen vrouw enzovoort. Maar toen het eenmaal de verlossing nabij kwam, was zij degene die ervoor koos. En die twee mannen in haar. Maar die twee mannen zijn natuurlijk ook een beeld van 10 stammen van Israël. Met hun met eerstgeboorterecht, met dubbele deel. En wat het allemaal maar was. Ik bedoel. Die hoer, weet u wel. En het vindt een verlengstuk in andere beelden in de Bijbel. Een van daarvan is een dame die vroeger ook niet een dame genoemd werd. Maria Magdalena natuurlijk. Die was ook de eerste die de opgewekte Christus ontmoette enzovoorts. Maar zijn voeten zalfde en zijn hoofd en wat het maar was allemaal. Dat is net zo goed een beeld van diezelfde 10 stammen. Enzovoorts. En daarom wordt ze ook genoemd, hè. Als straks de gemeente geopenbaard wordt met Christus, vraagt me, waar komt die van? Waar is die uitgeboren? Nou, uit die hoer. Uit die Oholiba. Om er nog maar eens één te noemen dan. Ik bedoel, de Bijbel is vol met dit soort beelden eigenlijk. Die allemaal naast elkaar komen te liggen en over elkaar heen. En die een prachtige uitdrukking geven aan Gods plan in de loop der eeuwen, zeker in onze tegenwoordige tijd. Maar dat speelt hier nou niet zozeer een rol. Wat een rol speelt, is dat je van Rachab verder niks kunt vermelden dan dat het een zondares was. Ik sluit me maar aan bij de eufemismen in de Statenvertaling, of in de Bijbel. Een zondares. En het enige wat we weten is dat ze die twee verspieders heeft geherbergd. Maar Jacobus zegt, kijk, dat was een werk dat voortkwam uit haar geloof. Want gelovig was ze. In wat God beloofd had, kennelijk. En daar wist ze dus blijkbaar ook van. Of dat had ze vastgesteld op een of andere wijze. En moeilijker is ze niet. Nou. Vers 26. Nee, ik kwam er ook op dat er staat door een andere weg uitgelaten. Maar dat weet u, dat gebeurde met die wijzen uit het oosten ook. Een andere weg. Dat zijn allemaal begrippen in de Bijbel die steeds terugkomen langs een andere route. Nou ja, via de lust van Bethel, de omweg, ja. Maar ik moet dat gauw loslaten, want daar gaat het hier niet over, hè? Vers 26, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Dat zijn dingen die bij elkaar horen. Het probleem is dat wij in onze dagen geneigd zijn alle dingen te ontleden. U weet wat ontleden is? Dan haal je de leden eraf. Dan scheid je de leden van elkaar. De ledematen. En dan, maar als je dat doet met een menselijk lichaam, dan is die mens daar een noodlottig overleden. Ja, precies. Wij maken de dingen stuk. En spreken dan, of we ontbinden het zaakje in factoren, of hoe het maar heten mag. Ik vind het altijd leuk die uitdrukkingen door elkaar te gooien. We ontleden het redenkundig, schijnt het. Maar goed, en dan heb je de losse stukjes naast elkaar liggen en dan beginnen we er een verhaal over te vertellen. Dat is nou zo jammer, want je hebt nou niks meer. Alles is kapot. En zo is de mens ook, hè. Het lichaam zonder geest is dood. Het gaat om wat erin zit. En wat erin zit, zit erin omdat er inderdaad een vat is, waardoor het inderdaad naar buiten zich manifesteert. En zo is het met geloof. Het drukt zich uit in het praktische leven. Was de bedoeling. En je kan niet het ene hebben en het ander niet. Dat is alleen maar theorie. Daarom gebruik ik die term academisch altijd in dat verband. Zo van, het is verbazend interessant, maar je hebt er niks aan. Want dat is de betekenis van die term. Niet de eerste, maar de tweede. Betekenis van die term academisch. Staat in je woordenboek. En geloof als zodanig, zonder dat het enige uitwerking heeft naar buiten, betekent in de praktijk niks. Vandaar die onzin dat je vandaag vertelt, ja, je mag wel een geloof hebben, maar je moet je mond overhouden. En op straat willen we het niet aan je kunnen zien. Zo van, dat is privé, dat mag niet naar buiten. In werkelijkheid, zeggen we dan, we staan het je niet toe dat je een gelovige bent. Toch? Want geloof is een praktisch ding. Dus het is wat onze levens drijft, uiteraard. Ja, geloof in wat ons op school is onderwezen, of van mijn part aan een universiteit, zou toch ons praktische leven moeten aandrijven en inspireren, of hoe dat maar heten mag. Anders heb je er toch niks aan. Mijn tante noemde dat trouwens allemaal ballast. Zo van, wat heb je eraan als je dat allemaal weet? Je kunt er toch niks mee. En als je het dan hebt en weet, oké, dan moet je er wat mee doen, anders is het ballast. Ik denk er nog over na, of het waar is of niet, maar ik weet het niet. Ik vind het een omstreden zaak, dit. Maar toen maar weer. Kijk, en dan volgt ineens, lijkt het, een ander hoofdstuk. Nou ja, het heet hoofdstuk 3, dus het is een ander hoofdstuk. De vraag is alleen of Jacobus dat ook zo zou bedoeld hebben. En dan zeg ik, ja, misschien wel, maar het neemt niet weg dat die dingen toch gewoon aan elkaar geschreven zijn in één ruk door. En dat de hoofdstuk- en verzenindeling pas van heel late datum is. Eigenlijk pas van de tijd van de boekdrukkunst. En dat is nog niet zo lang geleden. Wanneer? 500 jaar geleden zo'n beetje. Zoiets. Want toen hadden ze de behoefte aan om het in te delen en om het te kunnen opzoeken en wat dan ook maar. Dus het is van zeer recente datum. Maar wat nu verder volgt, heeft rechtstreeks van doen met het voorgaande, met de uiteenzetting over het geloof. Want ik heb er ook tamelijk uitgebreid weer bij stilgestaan. God is woord, het woord is God, God spreekt namelijk. Het grote probleem in het verhaal van God spreekt en wij zouden geloven dan wel horen, is dat wij mensen zelf spreken. En in de praktijk dus tegenspreken. Zie? En ik drijf er niet de spot mee, maar ik zeg het altijd wat cynisch. Het is nog wel aardig dat God tot ons spreekt, maar we hopen dat hij ophoudt met praten. Dan kunnen wij ook eens wat zeggen. Of zoiets. Want, u kent dat van mij waarschijnlijk al lang. We hebben het idee dat gebed het meest kenmerkende is voor een christen. En onder gebed verstaan wij dat wij het woord voeren en dat de Heer naar ons luistert. Maar ja, het is wel de omgekeerde wereld in de praktijk, hè? Want echt christelijk is dat wij luisteren en dat God tot ons spreekt. Maar ja, dat vereist nederigheid. Terwijl het andere vereist dat wij tegen de Heer zeggen, stop even, nu ben ik aan de beurt. Gaat u even zitten, hebben u een uurtje? En ik zeg dat niet om er de spot mee te drijven. Want ik vind ook dat het heel nuttig is en dat het volstrekt bijbels is dat wij tot hem spreken. Beslist wel. Al wil ik er wel meteen aan toevoegen dat hele begrip bidden in de Bijbel, ongeacht de Nederlandse dan wel de Griekse betekenis van de term, en ongeacht ook de Hebreeuwse betekenis van de term, niet alleen maar slaat op wat wij de Heer te zeggen hebben, maar het slaat ook op wat wij de Heer te bieden hebben, in de zin van die werken des geloofs uit het voorgaande schriftgedeelte. Als ik het van de andere kant binnenkom, zeg ik altijd, het begrip gebed of bidden staat voor de algemene dienst aan de Heer, aan God. En dat kan alleen maar een dienst zijn die voortkomt uit geloof, overigens. Want anders heeft de Heer er helemaal niks aan, uiteraard. En daarmee, iemand zei, praat je daar onderuit. Dan zeg ik, nee, dat is niet waar, want voor God geldt precies hetzelfde. Als we zeggen, God spreekt, dan is dat volstrekt bijbels. En ik zeg ook, al wat God doet, is dat spreken. Maar uit dat spreken van God komt het een en ander voort. Hij spreekt dus. En hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dus er gebeurt wel wat. En we noemen dat de werken Gods. En op de Pinksterdag, want het is vandaag eerst de Pinksterdag, werd in al die talen, werden de grote werken Gods verkondigd. Staat er in Handelingen 2. En toch, die werken Gods vinden hun oorsprong in het spreken van God. Dat is waarin alles wordt samengevat. Vandaar dat men ons ook op academische wijze weer meestal wijs maakt dat het woord dabar in het Hebreeuws voor woord, of het woord logos uit het Grieks voor woord, dat die beide woorden niet alleen de betekenis hebben van woord, maar ook van daad of van werk. Heb je die? Dat vertellen ze ons altijd. En dan moet ik u zeggen dat dat eigenlijk toch niet correct is. Het is spreken. Maar niettemin, uit dat spreken komt een en ander voort. Dat zit er vervolgens achter. Maar het is niet de eerste betekenis van die term, hoor. Je moet, als er staat en God sprak, moet je niet vertalen met en God deed. Hij deed wel wat. Maar hij sprak, is het idee. En daar komt het een en ander uit voor. Dat wil zeggen, het idee dat God woord is en dat hij van het begin gesproken heeft, vat samen al wat God ooit gedaan heeft. Maar als dat geldt voor God die spreekt, zou ik niet weten waarom dezelfde terminologie toegepast op de mens niet ook diezelfde betekenis zou hebben. Namelijk, wij spreken niet alleen, maar wij doen van alles. En Jacobus zegt in dit hoofdstuk, ik heb niet meer de tijd om het met u te lezen of te bespreken, maar Jacobus zegt in dit hoofdstuk dat een mens in zijn praktische leven geleid wordt, gemotiveerd wordt door zijn eigen woord, door zijn eigen spreken. En als hij niet Jacobus geweest was, maar Johannes, dan zou hij gezegd hebben, dat is al wat de mens doet, spreken. Met al wat daaruit voortkomt. Ik hoop dat u dit begrijpt, en anders dan laat ik het maar voor wat het is. Maar Jacobus legt het wat uitgebreider uit. Die is wat praktischer en wat rechtlijniger in zijn taalgebruik en in zijn uiteenzetting. Maar hij zegt immers in dit schriftgedeelte, een mens wordt geleid door zijn eigen tong, zoals een paard gestuurd wordt door zijn eigen tong. En daarom leggen we een bit op zijn tong. En we houden zijn tong onder controle, maar daarmee controleren we het hele beest. En hij vergelijkt het met een groot schip. En hoe groot het schip ook is, het heeft een roer. En de grote schip gehoorzaamt aan het roer. Aan zijn eigen roer. En wij roeren onze eigen tong. En daardoor worden we geleid door wat wij zelf zeggen. Zie? En zolang wij niks zeggen, kunnen we er nog over nadenken en weten we het nog niet. Maar op het moment dat wij wat zeggen, zijn de dingen voor ons ineens zeker geworden. Want we hebben ze zelf gezegd. Gek genoeg, wij geloven in onszelf. En dat is ook de verklaring voor het merkwaardige verschijnsel dat mensen met gemak liegen, zodanig dat ze het zelf geloven. Daar is niks bijzonders aan. Want zo werkt het altijd. En daarom zegt de Bijbel, en ook Jacobus, dat hij haalt het uit Prediker uiteraard, dat de mens niet zo snel zou moeten zijn met zijn woorden, met zijn tong. Je kan beter de Heer laten praten en naar hem luisteren. Want al wat je zelf zegt, zal invloed hebben, niet op anderen primair, maar op jezelf primair. En dat is de gang van zaken. Vandaar dat mensen in het algemeen in een discussie ook opgewonden raken. Door hun eigen woorden die ze richten tot anderen, maar daarmee manoeuvreren ze niet die anderen, maar zichzelf in de eerste plaats in een positie waar ze achteraf spijt van hebben. Zo werkt dat. Hebben jullie dat nog? En daarom, wees voorzichtig, vandaar om het spreekwoord, spreken is zilver, maar zwijgen is goud. En zo verder. Wacht het maar af. Maar als het erop aankomt, oké, dan doen we een keer een uitspraak. En houden ons daar dan aan, was de bedoeling. Zie? Ik ben ook een beetje, ik heb ook eigenlijk iets wel tegen dat misbruik der tong daarboven. Ik vind het jammer dat dat erboven staat, want het manoeuvreert het hoofdstuk in een bepaalde hoek. Ik had liever gewoon erboven gehad gebruik van de tong. Zo van hoe het werkt. En dus word je ervoor gewaarschuwd. En misbruik de tong, kom je al gauw terecht bij van dat je voorzichtig moet zijn wat je moet zeggen. Je moet vooral niet roddelen en dat soort dingen meer. En dat vind ik ook, dat is wel zo. Maar wat uitgelegd wordt, is veel fundamenteler. En het staat tegenover, God spreekt. En wij hebben misschien wat te zeggen, maar dat is dan toch hooguit in tweede instantie. Kenmerkend is dat wij luisteren naar hetgeen God gesproken heeft. Abraham ging ook niet met de Heer in discussie. Hoe kunt u dat nou doen? Die heeft mij beloofd dat Isaac enzovoort. Abraham hield zijn mond. En Paulus zegt ervan, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was. En heeft er geen woord aan gewijd verder. Maar zijn gedachten zullen getold hebben. Dat wel. Maar hij vond een antwoord, dat was voor hem genoeg. God is bij macht om hem wederop te wekken. En daar staat ook, God was bij macht om hem uit de dood weder te brengen, waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder verkregen heeft. Hij ging weliswaar niet dood, hij stierf niet, die Isaac, maar bij wijze van spreken wel, ja. Voor alle praktische consequenties en voor de beleving van Abraham in elk geval, wel. En ik kreeg dus toch gelijk. God was bij macht om dat te doen. Maar hij discussieerde niet. God zei, doe dat en hij deed het. Nou goed. Wij zullen het hierbij laten en zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die we in uw woord vinden. We danken u dat we u kennen als de God die zich openbaart, die spreekt. Van den beginnen en die ons bekend maakt met uw wil en zelfs met de verborgenheid van uw wil. We danken u dat daar waar wij leven in een duistere wereld, waar de wijsheid der wijzen vergaat, en vergaan is in bijzonder, dat wij daar dat evangelie van Christus kennen, dat ons geworden is wijsheid van u. En daarmee zaligheid en rechtvaardigmaking. We danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we dat woord in onze harten mogen laten planten, dat woord waarin u ons zou leiden, opdat we niet langer blind zouden zijn, maar integendeel, u zou onze ogen, de harten, de schriften openen, opdat wij u zouden leren kennen en vervolgens zouden leven, niet uit onze eigen overleggingen, maar in de eerste plaats uit dat wat u ons geopenbaard hebt in uw woord. We danken u daarom te mogen leven in dit bewustzijn, dat we uw kinderen geworden zijn, dat we uw leven, opstandingsleven hebben ontvangen, dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling, en dat we daarom mogen uitzien over alle omstandigheden heen naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. We danken u dat we hier mochten zijn, ook deze morgen weer, om ons te voeden met dat brood, dat woord des levens dat uit uw mond is uitgegaan, opdat het ons zou opbouwen in het geloof, opdat het ons zou bekrachtigen en ons bekwaam zou maken om ook in de praktijk van onze levens te leven tot eer van uw naam. Amen.